Laten wij het woord van God lezen. En het staat ook in de liturgie. Het gedeelte dat we lezen is Romeinen 14. En een gedeelte ook uit Romeinen 15. Voor jullie niet onbekend. Jullie hadden al mogen spreken in de liturgie. Dus jullie weten wat de tekst is. We gaan dit gedeelte samen lezen. Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Rome. Hij is daar nooit geweest. Hij kent die mensen niet persoonlijk. Maar hij voelt zich aan hen verbonden door het geloof in de Heer Jezus. Hij heeft gehoord dat er in deze gemeente spanning is. Of misschien wel ruzie, verdeeldheid. En hij schrijft op afstand aan deze mensen in de hoop dat hij die spanning en ruzie kan wegnemen. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. Wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder, of ook u wat minacht u uw broeder? We zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Maar wie sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar, zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Tot zover het gedeelte dat we uit de Bijbel lezen. De tekst die jullie meekrijgen als jullie huwelijkstekst. En de tekst die ook de tekst voor de preek van deze middag is, is Romeinen 15, vers 7. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Het thema dat ik aan de preek wil meegeven is aanvaarden en aanvaard worden. En we staan bij drie dingen stil. Het voorbeeld voor jullie huwelijk, de basis van jullie huwelijk en de aansporing in jullie huwelijk. Het voorbeeld zoals ook Christus. Dat is een voorbeeld. Dus daar staan we eerst bij stil. Het voorbeeld van jullie huwelijk. De tweede, de basis van jullie huwelijk. Ons aanvaard heeft. Dat is de basis. En ten derde, de aansporing aanvaard elkaar. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Aanvaard elkaar, de aansporing in jullie huwelijk. Aanvaarden en aanvaard worden. Dat schrijven we boven de preek. Laten we eerst stilstaan bij het voorbeeld van jullie huwelijk. Een voorbeeld. Ik denk dat het meeste dat wij in dit leven leren, dat we dat leren aan de hand van voorbeelden. We hebben voorbeelden nodig. Soms zijn het voorbeelden hoe het niet moet. Het spreekwoord zegt, een schip op het strand is een baken in zee. Een voorbeeld hoe iets niet moet. Maar we hebben ook voorbeelden nodig die ons vertellen hoe iets wel kan gebeuren, hoe iets wel kan worden gedaan. En als wij een goed voorbeeld hebben, dan kunnen wij dat voorbeeld ook nadoen, navolgen, imiteren. Als je geen voorbeelden hebt, dan kun je ook een hoop dingen leren in het leven. Maar dan is het meestal door schade en schande. Dan zeg je, achteraf zie ik pas hoe ik het beter en anders had kunnen doen. Daarom is het goed als wij voorbeelden hebben. Als wij mensen om ons heen hebben die voor ons een voorbeeld zijn. Waarvan wij zeggen, zo zou ik ook wel willen leven. Mensen die het mij voordoen. Een voorbeeld is meer dan alleen maar een advies. He, als iemand je een advies geeft, dan zegt hij wel wat je moet doen. Maar we zijn zo vaak op zoek naar de vraag, hoe we iets moeten doen? Hoe dan? Hoe dan? Nou, kijk naar een goed voorbeeld. Je mag het nadoen. Je mag het navolgen. Dat is een voorbeeld. Ook Paulus geeft hier in zijn brief aan de mensen in Rome een voorbeeld. Hij schrijft deze mensen een brief en hij zegt, ik geef jullie een voorbeeld wat jullie moeten navolgen, wat jullie moeten nadoen. En dat voorbeeld is Christus. Wel, wat was de situatie waarin deze mensen in de grote wereldstad Rome verkeerde? Er was daar een christelijke gemeente ontstaan. We hebben het pakweg over het jaar 50 na Christus. En die gemeente van Rome was klein, 50 mensen misschien, 60. Die bestond voor een deel uit Joodse mensen die dus een religieuze achtergrond hadden en de boeken van de Bijbel, wat wij het Oude Testament noemen, door en door kenden en naleefden in allerlei regels en voorschriften. Maar tot diezelfde gemeente behoorden ook mensen die heiden waren. En dat betekent eenvoudig niet Jood. En die hadden geen religieuze traditie. Die kenden geen godsdienstige gebruiken. In ieder geval niet die gebruiken die de Joden hadden. En die twee totaal verschillende mensen kwamen samen in één gemeente. De christelijke gemeente. En ieder brengt natuurlijk zijn eigen verleden en zijn achtergrond en zijn gewoontes mee. Nou, dat gaf spanning. De Joodse mensen waren van kinds af aan gewend geweest om een heel precies en een nauwkeurig leven te leiden, waar alles elk moment bepaald werd door regels en voorschriften. En die niet-Joodse mensen, die heidenen, die hadden dat totaal niet. Dus die konden soms, nou, als een olifant door de porseleinkast gaan, ongevoelig voor allerlei religieuze tradities bij de Joden. En toch probeerden die mensen om samen één gemeente te vormen. Paulus krijgt te horen dat dat niet zo makkelijk ging. Die Joden die hadden de neiging om die anderen, die niet-Joden, te veroordelen. Jullie leven er maar op los. Jullie hebben geen regels. Jullie hebben geen structuur in het leven. Wat stelt jullie godsdienst eigenlijk voor? Omgekeerd hadden die niet-Joden de neiging om die Joden te minachten. Bij jullie bestaat de godsdienst alleen maar in regeltjes en uiterlijkheden. Dus minachting en veroordeling woekerden in deze gemeente. Nou, dat ging over, we kunnen dat lezen, dat ging over eten en drinken. Vers 2 en vers 3 van hoofdstuk 14. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel, die leeft vegetarisch. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. Dus het ging over gewoonte van voedsel. Mag je vlees eten? Mag je alcohol nuttigen? Vers 5 gaat over feestdagen. Godsdienstige feestdagen. De een acht de ene dag boven de andere dag. Maar de andere acht al de dagen gelijk. Moet een christelijke gemeente nog de feestdagen houden die de Joden gewend waren na te leven? Nou, we kunnen ons voorstellen dat dat bot. Er waren mensen die, zegt Paulus, sterk in het geloof waren. Er waren mensen die zwak in het geloof waren. En die verschillen, die geven aanleiding tot geschillen. Tot botsing. En dan geeft hij zijn advies. En die vinden we dan onder andere in hoofdstuk 15 vers 7. Aanvaard elkaar, zegt hij, zoals Christus ons aanvaard heeft. Dus Paulus zegt, ik geef jullie een voorbeeld. En dat voorbeeld is Jezus. Probeer nu zo te leven, elkaar zo te aanvaarden, zoals Jezus ons aanvaard heeft. Nou, hoe heeft Jezus mensen aanvaard? Hoe ging Jezus met mensen om? We vinden daar allerlei voorbeelden van in de Bijbel. Zacchaeus, die tollenaar, die uitgestotene, die in die boom geklommen was. En Jezus kwam voorbij en keek hem aan. Zacchaeus, ik wil in jouw huis zijn vandaag. Er kwam een rijke jonge man naar hem toe. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan staat er in de Bijbel, Jezus keek hem aan en hij beminde hem. Hij hield van hem. Er staat beschreven van de Melaatse. Iemand met een ziekte. Niemand mocht hem aanraken. Hij mocht niemand aanraken. En Jezus ging naar hem toe. En raakte hem aan. Zo aanvaarde Jezus die Melaatse. We lezen over een weduwe die één jongen had en die jongen was gestorven. En Jezus kwam die begrafenis toe tegen bij het dorpje Nain. En hij zag die moeder met haar dode zoon. En hij was innerlijk met bewogenheid en met medelijden vervuld. Hij keek naar die moeder. Hij aanvaarde haar. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dus Jezus kijkt niet met een kritische, een beoordelende en een veroordelende blik naar mensen. Maar hij aanvaardt ze zoals ze zijn. Hij zegt het zelf. Ik veroordeel niet, want ik ben niet gekomen in de wereld om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Nou, zo kijkt Jezus ook naar ons. Zo kijkt hij ook naar jullie. Wat voor mensen zou Jezus zien als hij ons hier zo op deze vrijdagmiddag ziet zitten? Met wat voor ogen kijkt hij? Hij ziet arme mensen, bange mensen, trotse mensen, zoekende mensen, zondige mensen. En hij is met innerlijke bewogenheid en ontferming bewogen. En hij belooft dat ieder die naar hem toekomt, die zal hij aanvaarden. Hij stelt geen voorwaarden, hij werpt geen drempels op, geen afkeurende blikken bij hem, zonder eisen. Hij aanvaardt mensen. Hij zegt, ik ben gekomen om te zoeken, op te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het voorbeeld dat Paulus aan deze mensen voorhoudt, hij zegt, als Jezus mensen zo aanvaardt, doen jullie dat dan ook onderling? En jullie krijgen hetzelfde voorbeeld. Joanna en Tim. Een voorbeeld voor jullie huwelijk. dat jullie meekrijgen. Hoe moet je nu de praktijk van het huwelijksleven leren? Hoe moet jij een man zijn, Tim, voor Joanne? Joanne, hoe moet jij vrouw zijn van Tim? Hebben wij, ik kan me zo voorstellen dat jullie daar samen over nadenken. Hebben wij voorbeelden? Kennen wij mensen om ons heen waarvan we zeggen, ik zou wel willen dat mijn huwelijk net zo is, net zo wordt als die mensen. Dat is een goed voorbeeld. Hoe komt het dat sommige mensen zo gelukkig in een huwelijk zijn en andere mensen ongelukkig? Het antwoord is eenvoudig. Aanvaard elkaar. Aanvaard elkaar. Zoals Jezus Christus mensen aanvaardt. Dat voorbeeld krijgen jullie mee. En natuurlijk mag je om je heen kijken naar andere voorbeelden. Maar dit voorbeeld krijg je ook mee. Dan heb je een christelijk huwelijk. Een christelijk huwelijk betekent niet bij voorbaat, niet vanzelf. Als je maar in de kerk trouwt, dan is je huwelijk christelijk. Als je straks een stempeltje hebt in je trouwboekje. Nee, een christelijk huwelijk is een huwelijk waar Christus het voorbeeld is. Een christelijk huwelijk, nog een keer, is een huwelijk waar Jezus Christus het voorbeeld is. Waar je elkaar aanvaardt zoals Christus mensen aanvaardt. Nou, wat een voorbeeld krijgen jullie mee. En wat een opgave ook. Om zo met elkaar om te gaan. Elkaar zo te aanvaarden. Zoals Christus mensen aanvaardt. De tweede gedachte waar we bij stilstaan is de basis voor jullie huwelijk. En dan wijs ik op het woordje ons. Daarom aanvaard elkaar, zegt de tekst, zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Er staat niet zoals Christus mensen aanvaardt, in het algemeen, onbepaald. Maar er staat zoals hij ons aanvaard heeft. Niet alleen andere mensen, maar ook ons aanvaard heeft. Zo spreekt Paulus de mensen in de gemeente Rome aan. En zo krijgen jullie deze tekst ook mee, als de basis voor jullie huwelijk. Christus is niet alleen een voorbeeld waar je naar kunt kijken en wat je kunt proberen na te doen, maar het is ook de basis. Alleen als een man en een vrouw in een huwelijk allebei en ook samen zeggen, kunnen zeggen, mogen zeggen, zoals hij ons aanvaard heeft. Dan heb je een christelijk huwelijk. Anders wordt het echt alleen maar een hoge opgave, wat je nooit kunt bereiken. Als je het zo mag zien, hè, vanuit het woordje ons, dan is het niet alleen een opgave, dan is het ook een gave, een geschenk. Zoals hij ons aanvaard heeft. De basis. Paulus slaagt er weer in, zoals hij zo vaak doet in zijn brieven, om soms met één zin, hè, één pennenstreek, zomaar vanuit een willekeurig welke situatie, zo naar de kern van het evangelie te gaan. Doet hij hier ook. Want dat is de kern van het evangelie. Dat is de kern van wat de Bijbel ons vertelt. Dat Christus ons aanvaardt. Aanneemt. Accepteert. Tot zich roept. Dat is het evangelie. Dat Christus aanvaardt. Onvoorwaardelijk. Voorgoed. Voor eeuwig. Als hij ons eenmaal aanvaardt, zal hij ons nooit meer loslaten. Dat is het evangelie. Het evangelie belooft iets waar wij allemaal naar op zoek zijn. Aanvaarding. Aanvaarding. Acceptatie. Dat wij aanvaard worden. Waarom dragen zoveel mensen een masker? Waarom hebben wij allemaal een masker op? Waarom zijn we zo vaak bezig om ons beter, anders voor te doen dan dat we echt zijn. Hoe komt dat, hè? Omdat we bang zijn dat we niet aanvaard worden. Omdat we bang zijn dat we afgewezen worden, veroordeeld worden, niet geaccepteerd zijn. We zijn op zoek naar aanvaarding. Wanneer komen wij echt tot rust? Als je weet dat je aanvaard bent. Dat je niet meer een masker op hoeft te zetten. Dat je niet meer anders voor hoeft te doen dan je bent. Maar dat je mag zijn zoals je bent en dat je toch aanvaardt. Toch geaccepteerd, toch geliefd bent, dan kom je tot rust. En daarom zegt Jezus, kom tot mij. Iedereen die vermoeid en belast is, ik zal jou rust geven. En hij zegt, en wie ook maar tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Zal ik beslist niet terugwijzen. Misschien dat u of dat jij daar ook wel mee worstelt. Misschien ben je bekend, wellicht ben je bekend met de boodschap van de Bijbel. En is het toch niet dat persoonlijke geloof in je hart? Misschien heb je geen overgave, geen vertrouwen. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat je bang bent dat God je niet aanvaardt. Omdat je niet zeker weet of je welkom bent. Omdat je vreest dat Christus je toch afwijst en je veroordeelt. Dat kan heel diep zitten. Ik kan daar eigenlijk maar één ding op zeggen. Ik kan er maar één ding op zeggen, dat doet hij niet. Hij zal je niet afwijzen. Hij zal je aanvaarden. De basis voor het huwelijk, de basis van de Bijbel, de kern van de Bijbel is dit. Dat hij mensen aanvaardt. Hoe kan dat? Omdat Jezus niet rondkijkt in deze wereld en dan de beste eruit haalt. En zegt, nou die of die, die is mijn liefde en mijn acceptatie en mijn genade wel waard. Die is het wel waard om aanvaard te worden. Nee. Jezus vindt geen voorwerpen, geen mensen van zijn liefde. Hij maakt ze voorwerpen van zijn liefde. Hij maakt ons zo. Hij vindt ons zoals we zijn. Hij aanvaardt ons zoals wij zijn. Dat is het evangelie. En daarom vinden we uiteindelijk alleen maar aanvaarding bij hem. Want laten we maar eerlijk zijn, wij zijn het niet waard. We zijn allemaal zondaren. We hebben allemaal dingen in ons leven die niet goed zijn. En Jezus weet dat. Maar toch aanvaardt hij ons. Tim en Johanna, laat dit de basis van jullie huwelijk zijn. Dat je die woorden nazegt. Zoals hij ons. Ons, Tim en Johanna, aanvaard heeft. Dat is de basis. De enige basis. En dat je dat mag zeggen en geloven en belijden, omdat hij niemand afwijst die tot hem komt. We gaan naar de derde gedachte. De aansporing in jullie huwelijk. Want daar komt het uiteraard op aan en daar komt het op neer. Daarom aanvaard elkaar. Aanvaard elkaar, dat is de aansporing. Dat is een opdracht, dat is een plicht. Aanvaard elkaar. Zoals Christus ons aanvaard heeft. Dus vanuit dat hart van het evangelie, de aanvaarding die Christus aan mensen geeft, komt er een opdracht, komt er een verplichting naar jullie toe om zo elkaar te aanvaarden. En we zien dat vaker in de Bijbel. Er staat in de Bijbel, vergeef elkaar zoals God ons vergeven heeft. De Heer Jezus zegt, wees volmaakt, zoals de Vader in de hemelen volmaakt is. En hier staat het weer, aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Dat is een hele belangrijke, dat is een hele goede aansporing die jullie meekrijgen. En misschien hebben jullie ook wel eens meningsverschillen of ruzie. Ik bedenk dat ik dat in het trouwgesprek niet gevraagd heb. Dus dan vraag ik dat nu maar. Ongetwijfeld waren die momenten er en anders komen ze nog. Hoe gaan we dan met elkaar om? Welke neiging hebben we dan? Nou, denken we dan of zeggen we, als jij sorry zegt, dan wil ik het ook wel doen. Als jij jouw aandeel toegeeft, dan oké, dan kom ik ook wel over de brug. Als jij mij aanvaardt, zal ik daarna jou ook wel aanvaarden. Dat is een bron van veel huwelijksproblemen. Dat we zo tegenover elkaar blijven staan en wachten totdat die ander als eerste iets gaat doen en dan kom ik. Oké, ik wil jou wel aanvaarden, maar alleen als ik weet dat jij mij aanvaardt. Misschien is het goed, als er eens een keer een punt is waarin je dit herkent, om aan jullie eigen huwelijkstekst te denken. Dan zegt de tekst: aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. De Bijbel is daar heel duidelijk over, hè? Wie niet vergeeft, krijgt zelf ook geen vergeving. Wie de ander niet aanvaardt, wordt zelf ook niet aanvaard. Maar dan staat er hier in deze tekst: zoals Christus ons aanvaard heeft. Moet je dan als eerste over de brug komen voordat die ander komt? Nou, je bent niet de eerste. Christus is de eerste. Hij heeft mij aanvaard. Nu is het mijn beurt om Tim te aanvaarden, om Joanne te aanvaarden. Zo mogen wij vanuit die kern van het evangelie met elkaar omgaan en die ander accepteren. En laat dat maar aan elkaar voelen en merken en zeggen tegen elkaar. Jij hoeft voor mij jouw stand niet op te houden. Ik aanvaard jou. Bij mij hoef je je niet beter voor te doen dan je bent. Ik wil jou accepteren. Ik wil jou aanvaarden. Want ik heb het zelf meegemaakt dat Christus mij aanvaard heeft. En hij stelt ook geen eisen. En hij stelt ook geen voorwaarden en verplichtingen. Hij heeft mij aanvaard en daarom aanvaard ik jou. Ik wil met jou omgaan. Zoals Christus met mij omgaat. Dat is toch een prachtige opdracht. Als dat gaat lukken in jullie huwelijk, heb je een christelijk huwelijk. En heb je een heel goed huwelijk. Om elkaar te mogen aanvaarden vanuit deze basis. Dat is jullie taak, denk ik. Dat is jullie opdracht. Om iets van die genade en die goedheid van Jezus Christus te laten zien in hoe je omgaat met de ander. Daar heb je handen vol aan. Maar het is de moeite meer dan waard. En dan staat erbij tot de heerlijkheid van God. Dat is een christelijk huwelijk. Dat is een goed huwelijk. Als je leeft van genade, geef je anderen ook genade. Dan gun je elkaar genade. Nou, Tim en Johanne, dit is de Bijbeltekst, de trouwtekst die jullie meekrijgen. En de bekende Duitse theoloog Bonhoeffer heeft gezegd, het is de mooiste trouwtekst die er is. Misschien is dat wel waar. Zo'n prachtige tekst. Want je krijgt het evangelie zelf erin mee. Christus die ons aanvaard heeft. En wij zijn vandaag bij elkaar om voor en met Tim en Joanne mee te bidden. En waar bidden wij om? Wat verlangen we? Wat hopen we? Dat in hun onvolmaakte huwelijk, in hun onvolmaakte huwelijk, de volmaakte liefde en genade van Christus zal gaan blinken en zal gaan schitteren. Zichtbaar voor mensen om jullie heen. Dat ze het zien. Tim aanvaardt Joanne. Joanne aanvaardt Tim. Want zij hebben een basis. Zoals Christus ons aanvaard heeft. Amen.